Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie: ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Yes. Nou, dames, op vele verzoek deze keer.
Nou, inderdaad. We hebben best wat mensen gehad die zeiden, jullie moeten het een keer over kinderen hebben.
Kinderen, precies. Heel specifiek onderwerp. We praten natuurlijk veel over rouw en verlies, over moeilijke situaties, relaties, werknemers, werk en privéleven. Ja, en in privéleven komen natuurlijk ook gewoon kinderen voor. Dus ik vond het wel ook een hele logische om hier een podcast over te maken. Super bijzondere doelgroep ook. Want kinderen kunnen echt heel anders rouwen dan volwassenen. Je kan je ook afvragen, wat kan ik al wel en wat kan ik misschien nog niet vertellen aan mijn kinderen? Hoe kan ik er voor ze zijn? Welke alarmsignalen zijn er en wanneer moet ik misschien hulp gaan inschakelen? Dus daar gaan we het over hebben vandaag.
Ja, want met deze podcast willen we Werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden. Als ze te maken krijgen met chronische ziekte of verlies. We houden van dingen doodgewoon maken om over te praten en alvast te wennen aan ongemakkelijk en pijnlijk. We willen met deze uitzending praktische tips en handvatten geven aan volwassenen die te maken hebben met een kind dat rouwt. Dat kan bijvoorbeeld door het verlies van een ouder. Maar dat kunnen ook belangrijke omstanders zijn, zoals leerkrachten, sportdocenten, opa's en oma's. Of die trouwe buren die zo vertrouwd zijn met de kinderen, want die zien ze elke dag. Dus ook voor hen kan deze podcast handig zijn. Dus deze uitzending heet vandaag Kind en Rouw. En we richten ons vooral op kinderen tussen de leeftijd van 0 tot 12.
Uit de praktijk.
Ja, de impact van een ernstige ziekte en natuurlijk ook de dood is enorm. Dus ja, wat is dan in deze situaties normaal? Wat vertel je aan je kinderen en hoe kun je hier samen een weg in vinden? Nou, wanneer een ouder ernstig ziek wordt, heeft dat natuurlijk een enorme impact en kan de dynamiek in een gezin ook heel erg veranderen. Dus rollen verschuiven misschien. En alleen dat al brengt vaak praktisch al veel veranderingen mee voor de kinderen.
Ja, en wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat volwassenen heel vaak de neiging hebben om kinderen te willen ontzien. En maar kinderen zijn gevoeliger dan we denken. Hoe jong ze ook zijn, echt baby's ook, spanning pikken ze feilloos op. En dan kan het zomaar ineens voorkomen dat kinderen een ouderrol gaan overnemen. Nou, die baby dan niet zo snel, maar kleinere, wat oudere kinderen wel. En kunnen zich dan bijvoorbeeld vrolijker voordoen dan normaal om de spanning uit de lucht te trekken. Of extra lief doen of voor de ouders een beetje gaan zorgen.
Ja.
Dus let op, een kind blijft een kind, voelt van alles aan, is zeker niet gek. En daarom is het belangrijk dat je de dingen op het niveau van het kind, dus passend bij de leeftijd, bespreekbaar maakt.
Ja, mag ik hier gewoon heel eventjes een tegengeluid in geven? Mm-hmm. Want ik ben het er persoonlijk wel mee eens. En tegelijkertijd heb ik ervaren en gezien dat er best wel hele verschillende meningen hierover zijn. Van inderdaad dat ontzorgen en je moet een kind daar niet mee lastigvallen. En je moet niet alles zeggen tegen een kind. Dus zit er hier dan... Ik vraag me ineens af, zijn er generatieverschillen?
Ja, ik denk dat er vroeger veel minder met kinderen gedeeld werd. Over alle thema's.
Ja.
Dus dat we nu wel echt in een tijdperk leven van dingen bespreekbaar maken met je kind. Dat is denk ik heel erg anders dan hoe onze ouders, de 70ers en 80ers... tachtigers van nu zelf opgevoed zijn. Ja.
Ja, en ik denk ook dat er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar rouw. Er is steeds meer over bekend. Wat denk ik een hele belangrijke is bij kinderen om in de gaten te houden, is dat kinderen tussen 3 en 6 heel erg magisch denken. Dus in de ontwikkelingspsychologie wordt dit uitgelegd als dat kinderen nog helemaal geen onderscheid kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid. Dus kan ervoor zorgen, en dat heb ik zelf ook al ervaren bij een gezin, is dat wanneer een kind niet uitgelegd krijgt waarom iemand ziek is geworden of is doodgegaan, het heel erg de schuld bij zichzelf gaat leggen en dan de verbinding maakt met, oh, ik was stout en daarom is opa doodgegaan. Dus ze linken dingen aan elkaar die soms helemaal niet logisch zijn.
En is dat dan dat magisch denken wat je bedoelt,
Sandrine? Ja, dat is dat magisch
denken.
Omdat
ze die koppeling nog niet kunnen maken.
Ja. Ja, dat wordt magisch denken genoemd. Ja. En dat is wel een hele belangrijke om rekening mee te houden. En dus ook om dingen wel goed aan ze uit te leggen om te zorgen dat ze niet de schuld bij zichzelf gaan leggen.
Ja, ja. Ja, of dat je dan ineens met slapen problemen krijgt, omdat je denkt, opa is gaan slapen. Als dat wordt gezegd, dan denk je, oh jee, maar mama gaat vanavond ook slapen.
Ja, die gaat
en
ook
misschien
dood.
Wordt die dan ook nooit meer wakker.
Ja, ja. En wat is jouw ervaring? Dat zal gezien hebben, Eva.
Ja, ik leer vooral iedere keer weer dat bij de jongere kinderen, dus een beetje tot 12 jaar, tot puberteit, hebben we het nu vandaag over, dat het heel belangrijk is om de kinderen mee te nemen. En het mooie eigenlijk is, alles is maatwerk, dus ook bij kinderen. Dus het ligt natuurlijk wel aan het
aan
kind.
Het kind. Ja.
Maar kinderen kunnen heel goed zelf aangeven tot waar ze er behoefte aan hebben. En wanneer ze gewoon weer even willen spelen. Dus kinderen kunnen vaak veel beter schakelen tussen het wat wij dan een zwaarder thema noemen. En dan ook meteen weer, mag ik nou weer met het buurmeisje buiten spelen?
Ik weet nog dat ik in de gehandicaptenzorg een stage liep. En daar hadden we te maken met mensen met een licht verstandelijke beperking. Maar vaak in de leeftijd van 8, 9 jaar. En er was toen een cliënt overleden. En de begeleiding die ging dus vertellen dat die, hun huisgenoot was overleden. Ja. En ik ging mee als stagiair en ik dacht echt, oh man, dit wordt zwaar en heftig. En ze zei al tegen mij, let me op, ik was net begonnen, kijk maar gewoon hoe we dat doen. En er werd gezegd, weten jullie nog, Danny, ja, die is dood. En ik dacht, jezus, wat een lompe manier.
Ja.
En daar werd heel primair, heel even, heel erg huilend op gereageerd. En in mijn beleving 1,5 minuut, was het zo vingerknip, bam, en door gingen ze. En orde van de dag. En ik dacht, wat gebeurt hier? Wat raar, maar dat is precies zoals kinderen. Het is dat schakelen wat jij net noemt, Eva. Dat gaat zo snel.
Afscheid nemen van je eigen moeder als 4, 5-jarige. En daarna, maar vanavond eten we wel friet, toch?
Ja, precies.
Want dat was er beloofd. Dus kinderen kunnen heel goed aangeven wanneer ze behoefte hebben aan ontluchting. En even wat anders doen.
Maar luisteren wij ouders dan ook voldoende? Of gaan we het voor hen bepalen?
Ja, ik denk dat dat een moeilijke balans is voor ouders. En dat de natuurlijke neiging van volwassenen is om het bij kinderen weg te willen halen. Omdat we bang zijn dat het de waarheid of de realiteit te zwaar voor ze is.
Ja, of om in te vullen dat ze het minder erg vinden dan dat wij denken. Omdat ze zijn gaan schakelen en het over het eten hebben of zo.
Ja, dat ze de signalen niet meer herkennen.
Wat erg. Ze zijn helemaal niet verdrietig. Zo. Heel kort. Ja. Dus daar weer een bepaalde waardeoordeel aan hecht of zo.
Ik heb wel het effect gezien in coaching op latere leeftijd. Als mensen dan ouder zijn en dan botsen ze tegen meestal iets anders op. Waardoor ze er met de coaching starten. En dan komen ze vaak over een overleden broertje of zusje in de gezin. En dan wat me altijd raakt en hen ook elke keer weer, is dat er dan niet meer over werd gesproken. En is dat dan ook wat je bedoelt, Eva, met van je moet een kind meenemen?
Ja, want ze voelen in ieder geval iets. En als je ze niet helpt, ondertitelen, de term gebruiken we vaak. Als je ze niet helpt woorden geven aan wat er allemaal speelt, dan gaan ze dat zelf invullen. Ja. Helemaal met dat magisch denken. Dus ze voelen sowieso wel dat er wat speelt. Dan kan je maar beter toelichten wat het is. En waarom de mensen anders doen dan anders. Mm-hmm. Dan kunnen ze tenminste categoriseren.
Ja, het plaatsen
en er dus
of zo.
Ook makkelijker mee omgaan met gedurende de dag.
Ja.
Mm. Ja. Ja, ik zit te denken, mijn kinderen hebben inmiddels ook al best wel wat ervaring opgedaan met verlies. En het was echt elke keer weer anders. Natuurlijk dus ook al naar gelang hun leeftijd. Mijn oom is een aantal jaar alweer geleden overleden door zelfdoding. En onze kinderen waren toen nog in de kleuterleeftijd. En ze hebben wel mee gestruggeld van wat gaan we ze nou vertellen? We hebben ze niet naar de hele uitvaart meegenomen. Daar waren ze te klein voor, maar wel naar de kist.
Maar wacht even, waarom zei je, daar waren ze te klein voor?
Nou, om gewoon puur praktisch om stil te zitten in de dienst. Okay. Ze waren echt 3 en 5 of zo.
Oh, ja.
Maar we wilden ze wel meenemen naar dat afscheid en een afscheidsmoment 's avonds en zo. En ze hebben wel bij experts nagevraagd van wat kunnen we nou vertellen? Want hij had een depressie. Dus we hebben uiteindelijk heel kort aan ze uitgelegd dat zijn geluksstofjes op waren. En dat hij daarom is dood gegaan. En we merkten gelijk, dat was voldoende. Want ze hebben daar ook geen nieuwe vragen verder over gesteld. En we hebben met de docenten of de leerkrachten afgestemd dat we het op die manier hebben uitgelegd. En zij hanteerden dus ook die uitleg als onze dochter met name daar weer naar vroeg.
Dus eigenlijk moet je het ook bespreekbaar maken met je strategie of wat je dan ook besloten hebt om te doen met de kinderen. Ja, met de mensen die ook een belangrijke rol hebben in het leven van de kinderen.
Ja, om te zorgen dat die leerkrachten wel voor ze kon zijn. Ja, vonden we heel belangrijk. Ja,
ik bij ons is best wel nog niet zo heel lang geleden dat mijn schoonvader is overleden. En als volwassenen hebben we dat heel anders meegemaakt. Want hij was al vrij ver in dementie, in Alzheimer. En dus wij beleefden dat heel anders. En ik weet nog dat we denken dat hij of een beroerte heeft gekregen of een hersenbloeding. Dat weten we eigenlijk niet, maar ineens was hij weg. En ik weet nog dat mijn dochter in haar bed lag en die hoorde mij de deur uitgaan. Maar ik wist ook dat het niet goed was. En ik kon op dat moment niet inschatten waar we in terecht zouden komen. Dus ik heb op dat moment een hele bewuste keus gemaakt om haar niet mee te nemen. Omdat ik eerst zelf wilde kijken van, goh, wat treffen we aan en wat is de situatie? Ook om te kijken hoe mijn schoonmoeder ermee omging. Nou, gewoon in dit geval was er een grote crisis. En dat was achteraf gezien bij mijn dochter, want het was inderdaad niet in orde. En hij was een paar dagen later inderdaad overleden. Ze heeft hem nog wel gezien in het ziekenhuis. Maar daar kon hij al niet meer zo goed praten. Dus hij was al niet meer bereikbaar. Dus hij was al niet meer de opa die ze 2 dagen daarvoor nog had gezien. En die omslag van, ik heb toch nog die woensdag gewoon met hem tomaatjes zitten schieten. Ach. Naar, en nu is die dood. En ik kwam daar niet helemaal goed uit met haar.
Maar dat is voor een volwassene ook een moeilijke omslag.
Ja, dat is al bijna niet te
werken. Het is gewoon een moeilijke omslag. Ja. Dus het volwassene brein vindt dat ook best heel moeilijk. Omdat helemaal van, nog niet zo lang geleden was hij zo. En nu overleden. Dus jammer genoeg is dat gewoon het feit. En dan kan je dat ook benoemen.
Ja.
Dat is gek. Dat is echt heel erg wennen. Want ik kan me nog zo eregisteren voor de geest halen. En dat ligt ook weer aan de leeftijd. Hè? Wat voor hoeveel zinnen en welke woorden je daar aan leidt.
En ook wel aan het type kind. Hè? Het ene kind is heel nieuwsgierig. En daar past heel erg bij dat je ze meeneemt en dingen laat zien. En er een simpele uitleg bij geeft. Terwijl het andere kind wil misschien gaan tekenen of zo.
Ja. En wat ook heel erg mooi is. En dat merk ik in de afgelopen 10 jaar met het werk wat ik doe. Er worden zoveel mooie boeken, kinderboeken gemaakt voor allerlei verschillende leeftijden. Dus ik zou dan in jouw geval, ik zou altijd eens gaan googlen, kijken wat ze bij onze vriend bij de boekwinkel hebben of bol.com. En als de kinderen erg klein zijn, dan is het soms ook gewoon fijn om een boekje met ze te lezen en dat je op die manier het thema wat concreter kan maken.
Ja, en wat je volgens mij ook zegt, Eva, tot nu toe, is van maak het expliciet. Maak het concreet. Hou het niet vaag. Zeg bijvoorbeeld, het is dood.
Ja.
En niet oma is gaan slapen.
Nee.
Dus noem het beestje liever bij de naam, want dan kan een kind vanuit dat magisch denken het beter begrijpen.
Ja, en vaak is het wees dan een soort van kort. Begin met een eerste informatie. En als het kind meer informatie wil hebben, zal het dan meer gaan vragen.
Ja,
en dat verschilt dus per kind, per moment wat het nodig heeft. Dus
luisteraarsvraag.
Ja, we kregen een hele mooie vraag. Ik ga hem voorlezen. Mijn vrouw is onlangs overleden als gevolg van kanker. Onze kinderen zijn nog jong, 3 en 6. Onze oudste dochter hebben we best veel betrokken in het proces. Ze is pinter en ze heeft veel vragen. Eigenlijk ging dat dus best wel vanzelf. Ik heb op een gegeven moment ook een boekje gevonden met een verhaal over 2 kindjes wiens papa doodging. Dus we hebben best veel verteld, waardoor ze wist wat er ging gebeuren. Nu heeft mijn vrouw palliatieve sedatie gehad en op een bepaald moment dus een spuitje tussen haakjes gekregen. We hebben dat onze dochter uitgelegd en ze wist dat mijn vrouw hierdoor zou gaan slapen en dan dood zou gaan. Na het overlijden kwam op een gegeven moment een verpleegster die dat spuitje had gegeven. En toen hoorde ik mijn dochter zeggen, kijk, hier ligt mama, die is dood, want jij hebt haar dat spuitje gegeven. Hoe kan ik dit nu uit haar hoofd krijgen? Ik wil niet dat ze bang wordt voor mensen in witte kleding of de huisarts of zo.
Ja, nou, hele mooie vraag. En ik wil eigenlijk wel beginnen met compliment geven over hoe jullie aangepakt hebben met dat boekje en haar op die manier dus van tevoren in dat proces haar te betrekken.
Ja. Ja.
En ik denk dat nu vooral belangrijk is blijven uitleggen dat mama dus niet dood is gegaan door dat spuitje, maar dat mama dood is gegaan door de ziekte. En dat het spuitje alleen heeft geholpen dat ze minder pijn heeft. Dus ik denk.
Ah, dus het spuitje een andere lading geven. Dat is wat je zegt even.
Het spuitje heeft haar geholpen minder pijn te hebben. Dus dan eerder dus dat verlossing bracht.
Ja, ja.
En blijven uitleggen. Mama is door de ziekte overleden.
Over
en
die
niet
ziekte
door het spuitje.
Uitleggen. Ja, precies.
En, ja, weet je wat me ook wel opvalt? Is dat je dus denkt, je hebt het helemaal goed voorbereid.
Ja. Ja.
En dan lees je zo'n boekje. En dan in het hoofd van het kind denkt, jij hebt dus mama dat spuitje gegeven. En nu is ze dood. Dus je weet ook niet altijd van tevoren wat je doet.
Hoe het landt
in het hoofd.
En hoe het landt en hoe het vertaalt. Dus je kan het ook niet goed doen.
Nee, nou ja, des te belangrijk dus om erover te blijven praten.
Met je kind.
Om erachter te komen hoe het in dat kopje gaat.
Nou, misschien ook in dit geval wel met de omstanders. Want ik kan me zo voorstellen dat dit zo leeft bij zo'n kind. Dat dat ook wel tegen de leerkracht of zo wordt geventileerd. Ja. Dus ook dat soort omstanders even inlichten. Van hey, we blijven bij deze uitleg. In de hoop dat dat die
wat
logica weer
wordt.
Precies. Ja.
Ja, ja, dus eigenlijk top dat je het bespreekbaar hebt willen maken. Dat jullie zelfs een boekje hebben gevonden met dat thema erin. Ja, en dat het in haar hoofd net een onhandige wending heeft gekregen. Ja, dat kan gebeuren. En blijf daarna dus dan maar gewoon toelichten wat het verschil is tussen het spuitje en de ziekte.
Ja, en wat ik ook nog wel zat te denken is van dat je de rol van een verpleegster misschien nog wat meer zou toelichten in zo'n fase. Is van, hey, dus juist de rol om te helpen, om de pijn te verzachten. Als die nou heel erg bang is dat de huisarts of zo of mensen in witte jassen een soort trauma veroorzaken.
Mm. Dus achteraf is het zeker belangrijk om dat aan te geven, dat die dus geholpen heeft met de pijn verlichten.
Zou zo'n kind kunnen helpen om met een huisarts of een verpleegkundige nog te praten? Om haar vragen te kunnen stellen?
Nou, ik denk dat dat helemaal weer aan
afhankelijk
het kind
van
aan
de leeftijd.
Leeftijd.
Ja, ik denk dat zo'n jong kind niet per se vragen heeft. Dat dat wat meer bij de oudere kinderen het geval is. Mm. Maar misschien wel gewoon dat een arts zou kunnen polsen van, goh, hoe vind je het nou? En dan eens kijken wat er nog uit zo'n kind komt. Ja, zeker.
Ja. Ja.
Nou, we hebben al best wel heel veel besproken, denk ik. Ik denk dat we naar de gouden tip kunnen.
De gouden tip.
Nou, waar we het nog minder over hebben gehad, maar wat we wel jullie mee willen geven, is hoe je nou die signalen kunt herkennen bij je kind. En dan bedoelen we mee waar kinderen, hoe dat in dat kopje is geland. Wat vooral belangrijk is om te kijken, wat doet je kind anders dan normaal?
Mm-hmm.
Dus is die bozer dan normaal, huileriger dan normaal? Dus kijk naar ander gedrag. Maar je kan ook hele concrete dingen zien. Bijvoorbeeld nachtmerries of problemen bij inslapen. Dus dat een kind moeite heeft. Mijn dochter, als er dan iets verdrietigs gebeurde, dan kwam het verlies van opa ook mee.
Ja.
Dus rouw komt ook samen met andere rottigheid in het leven.
Ja.
Maar je kan ook naar lichamelijke reacties kijken, zoals buikpijn, vermoeidheid, hoofdpijn. Ja, en vertrouw gewoon op je eigen gevoel. Want jij kent je kind het allerbeste. Eva, wilde jij daar nog aan dingen aan toevoegen?
Ja, want ik denk dat als je het idee hebt dat je toch nog even wat extra hulp kan gebruiken, dan zijn er best wel wat instanties die ondersteuning kunnen geven. Denk daarbij aan maatschappelijk werker, een gespecialiseerde verpleegkundige. Vraag de huisarts, die heeft een groot netwerk van hulpverleners die ingeschakeld kunnen worden. Waar dus ook echt partijen zijn die gespecialiseerd zijn in werken met kinderen in de leeftijd die jij hebt. Hoeft dus niet altijd meteen een psycholoog te zijn. Maar in sommige gevallen is dat wel passend. Of meer lijfelijk werk om te helpen te ontspannen of om iets meer in het lichaam te komen. En er zijn natuurlijk allerlei algemene instanties verder online nog te vinden. We hebben Stichting Achter de Regenboog, een vereniging voor ouders. Met kinderen en kanker, VOKK, kan je online ook zien. Boeken, zoals we die eerder hebben genoemd. En er zijn online allerlei boekjes en filmpjes voor iedere leeftijdscategorie te vinden over dit thema. Dus Google en je zal verbaasd zijn over hoeveel mooie dingen er gemaakt zijn voor kinderen.
En we zullen ze ook nog even in de show notes delen.
Ja,
deze
precies.
Tip.
Ja.
Nou, dames, it's a wrap.
It's a wrap.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.